We gaan met elkaar het woord van de Heere God openen. In de brief van Paulus aan de Romeinen, althans de gemeente van Christus te Rome. En we lezen uit het 8e hoofdstuk, de versen 22 tot en met het einde. Dus Romeinen 8, vers 22 tot en met 39. En voorafgaand aan het 22e vers heeft Paulus beschreven hoe de schepping onderworpen is door de zonde van de mens aan de zinloosheid. En dan begint hij in vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij het dan nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen, namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God die rechtvaardigt. Wie die verdoemt? Christus, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de lezing van het woord en het evangelie. Vanmorgen luisteren we naar het onderwijs van Paulus en de Heilige Geest, zoals dat opgeschreven staat in Romeinen 8, vers 31 en 32. Zullen we die woorden samen nog een keer lezen als uitgangspunt voor de verkondiging? Romeinen 8, vers 31 en 32. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Geliefde gemeente, jong en oud. We hebben niet vanaf het begin van Romeinen gelezen, maar het mag u toch niet geheel onbekend zijn wat hier aan vooraf is beschreven. Romeinen 7, de goede strijd tussen vlees en geest. Daarvoor ondergaan in de dood en opstaan met Christus in een nieuw leven. Daar weer voor het geheim van de zekerheid van het geloof. Hij stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. En nu wij door het geloof deel hebben aan hem, zouden we dan niet veel meer vast en zeker zijn van het nieuwe leven in mij door hem. En wat te denken van dat enorme dieptepunt, eerlijk, beschreven door Paulus in dat eerste hoofdstuk, het tweede hoofdstuk, waar wij worden getekend, zowel Jood als Heiden, wie wij van nature zijn, hoe wij in elkaar steken. Wat zullen wij dan daarbij dan nog meer zeggen? Is Paulus niet een keer uitgeschreven, uitgesproken, uitgepreekt, uitgewerkt? Nee, hij kan er niet over ophouden. Zeker vanwege die enorme kloof tussen wie wij van onszelf zijn en wie we in Christus worden geworden zijn. Zwart en wit. En daartussen staat het kruis. Daarbij komt de geest, waardoor wij leren geloven. Ook al word je aangevochten, ook al ga je door de verdrukking heen. Ook al val je jezelf, ik ellendig mens, zo vaak weer tegen. Wat is het fundament van het geloof? En waarom schenkt God ons het sacrament tot versterking van het geloof? Jezus alleen. Zo God voor ons is, ja, dat mag er dan als aanvulling bij. Bij al die hoge, heerlijke dingen die door het geloof eigen zijn gemaakt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Dat is genoeg, hè? Want wie is die God, jongens en meisjes? Dat is de God die tegen Mozes zei: steek die eenvoudige stok vooruit. En hij kliefde een pad door de zee. Dat is de God die tegen die leeuwen in de kuil bij Daniel zei: houd je bek. En ze konden hem niet openen. En Daniel kwam er levend uit. Dat is de God die zei: Sara, lach jij om mijn belofte? Over een jaar zul je een kind ontvangen. Dat is de God die in zijn trouwe omgang met Israël zo vaak heeft laten zien: als ik voor je ga staan en jij in mijn schaduw, in mijn licht, achter de vuurkolom, achter de wolkenkolom, als ik voorop ga, als ik voor je ga staan, dan ben je veilig. Waarvoor dan? Veilig als je wordt verzocht tot zonde. Veilig als de duivel je aanvalt. En je bent er zeker van dat als je Jezus volgt en je wankelt, dat God zegt: ik zal je beslist niet loslaten en verlaten. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Was er iemand tegen u? De afgelopen dagen, de afgelopen weken. Was er iets tegen je? Over die zonde gesproken, hè, waar ik mee begon. Als je die weer voor ogen hebt gekregen, ze zijn vergeven, achter God geworpen. Maar omdat je van de Here bent gaan houden, heb je er last van. En als de duivel dan komt en zegt: jij, had je niet een beetje meer dit en had je niet een beetje meer dat? Kwam je dat tegen? stelde je dat schuldig? Dan komt God vanmorgen een stap naar voren en hij zegt, hier ben ik voor u. Ik gaf Mozes niet alleen een stok om een pad in het onbegaanbare te krijgen. Ik hield de bek van die leeuwen niet zomaar gesloten om Daniel levend te houden. Ook dat. Maar u weet het toch, ik gaf mijn zoon. Oh, maar Paulus kan het niet laten om meteen, als hij die vraag gesteld heeft, wie zal tegen ons zijn, de naam te noemen van Gods hartekind. Van de enige geboren zoon van God die hij lief heeft. Hoe zal God, hè, met wat je ook tegen bent gekomen, jezelf, een tegenstander, iemand die je verdacht maakt, een zonde, hoe je ook wankelt om vrucht te dragen, om staande te blijven in de verdrukking. Hoor eens, hoe zal die God die het voor je opneemt? Je niet alle dingen met Christus schenken. Dat is de hoofdzin. Hoe zal hij ons met Christus niet alle dingen schenken die nodig zijn om staande te blijven? Als je de Heer Jezus hebt ontvangen en je gelooft in hem, dan krijg je de rest erbij. Dan heb je genoeg, echt genoeg, om aan te gaan. Hij is genoeg. Dan krijg je genoeg om vol te houden. Want hij heeft gezegd, achter mij. En zo komen we er doorheen. Dan heb je het recht van spreken tegen de duivel en wie je dan ook aanklaagt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hoe weet ik dat zo zeker? Hoe weet ik zeker dat God mij niet terugstuurt? Hoe weet ik zeker dat God mij er doorheen draagt? Hoe weet ik zeker, al staat de hele wereld te roepen, jij niet? En dat ik toch zeg, ik wel? Dat is het tussenzinnetje. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. Is er iemand die durft te denken, God houdt bij mij het laadje een beetje dicht? Ik kan soms wel eens zo voelen, hè? Houdt God bij mij de rem erop? Nee hoor, hoe weet je dat zo zeker? God heeft zelfs zijn zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. In de Statenvertaling staat dan overgeleverd. Dat geeft nog iets meer diepte aan. Niet zomaar alleen een royaal gebaar, ik schenk het u. Maar dat is verweven met de taal van de evangelisten. Dat Jezus werd overgeleverd in de handen van de zondaren. En dat God niet zei, dit is onrechtvaardig. Dat God niet heeft gezegd, ik stuur mijn engelen en vuur naar beneden. Wat doen ze nou? Het was een vast vooruit opgesteld plan om het doel te behalen. Dat zondaren die terugkeren naar God in de naam van Jezus weten. Zo lief had hij mij hier in die wereld. Opdat als ik geloof, ik de Zoon ontvang en het eeuwige leven daarbij. Als God het voor je opneemt, moet alles het afleggen. Eigen oude ik, de verzoekingen van de Satan, de pogingen van de duivel om het leven te verzieken. En als alles het aflegt vanmorgen, en ik denk aan de prijs die Jezus heeft betaald aan het kruis. Ik denk aan het grote hart van de Vader die het je meegaf. Zou je dan ook niet de vrijmoedigheid krijgen en de vreugde bij mijn zoon en zijn offer? Ben je dan nog aan het strijden in je hoofd, in je hart? Laat je lijden. Denk aan het offer van Christus. Dan schenkt hij je vanmorgen bij het woord en het geloof een tafel met wat brood en een beetje wijn. Zodat je zo zeker als je het ziet en proeft, weet. God voor mij, bij mij, in mij, om Jezus wil. Nu, morgen, voor eeuwig. Kom, Heere Jezus. Kom haastig. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging zingen. Opnieuw een psalm die dat heerlijke wonder beschrijft. Een psalm die onlangs ook in de verkondiging aan ons werd voorgehouden. Psalm 56. We zingen eerst het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. En ook het vijfde. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden.